We lezen op deze vrijdagavond Johannes 19, vanaf vers 16 tot en met vers 42. Na de lezing van dit gedeelte uit het Lijdensevangelie zingen wij de berijmde 10 geboden, vers 6. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijn hand u geeft. Na het zingen van dit vers beleiden wij de betekenis en troost van Christus plaatsvervangend werk met de woorden van artikel 21 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis lezen we samen naar het zingen van de berijmde 10 geboden vers 6. Maar lezen we eerst samen Gods woord, Johannes 19 vanaf vers 16. Toen gaf Pilatus Jezus dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan van de Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, van wie die zal zijn. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, en de zus van zijn moeder, Maria Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulde een spons met edik en omlegde ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Shabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Shabbat was groot, baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij gezegd, dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. Wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was. Aldaar dan legde zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de lezing van de schrift. Deze goede vrijdagavond wordt Gods woord bediend vanuit Johannes 19, een van Christus' kruiswoorden. En vanavond staat het woord centraal dat de Heer Jezus sprak tot zijn moeder. We lezen de versen 25 tot en met 27, tekst voor de prediking in deze avond. Johannes 19 vanaf vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zus van zijn moeder, Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Jezus testament is het thema voor de prediking in deze avond. Jezus testament. Hij overhandigt zijn testament aan zijn moeder. En dat doet hij in naam van zijn vader. En hij spreekt de woorden als Gods zoon. Dus hij overhandigt zijn testament aan zijn moeder in naam of in opdracht van zijn vader. En hij spreekt die woorden, vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder als Gods zoon. Opeens staat ze daar, Jezus moeder. Hoe ze in Jeruzalem gekomen is, niemand die het weet. We weten wel dat ze niet in Jeruzalem woont. Haar huis staat in Nazareth, een plaats waar haar gezin en dus ook haar oudste zoon Jezus is opgegroeid. Enkele jaren geleden verhuisde haar oudste zoon Jezus van Nazareth naar het naburige dorpje Capernaum. Zij die met mij aan de rand, aan de oever van het meer van Galilea hebben gestaan, die hebben meteen het beeld op hun netvlies. Als je bij Capernaum staat, aan de oever, en je kijkt naar rechts, zie je Nazareth liggen. De zaligmaker bleef dus in de directe omgeving van zijn ouderlijke huis wonen. En in de achterliggende jaren heeft zijn moeder, zoals een moeder dat doet, als het goed is, haar kind gevolgd. Op belangrijke momenten was ze daar, soms op een afstand, soms dichtbij. Een keer op keer zag ze hoe haar oudste zoon zichzelf weggaf in zijn tekenen, wonderen en woorden. Maar dit. En hier, net buiten de stadspoort van Jeruzalem, op die heuvel Golgotha, dat heeft ze niet kunnen bedenken. Wanneer ze tijdens het Pascha is gearriveerd in Jeruzalem, enkele dagen voordat het Pascha aanbrak, of misschien wel op de dag zelf, op deze vrijdag, ook dat weten we niet. Op welk moment ze gehoord heeft van een proces dat opgestart was tegen haar oudste zoon Jezus, ook niemand is er die ons dat meer kan vertellen. Wanneer ze haar zoon voor het eerst zag op deze vrijdag, de evangelisten laten het liggen. Maar op het meest belangrijke moment en ook het meest aangrijpende moment staat ze daar, zoals Johannes dat zegt, vers 25, bij het kruis van Jezus. Ze ziet het en ze weet het. Over enkele momenten sterft mijn kind? Wat zal er door haar heen zijn gegaan? Ongetwijfeld heeft ze teruggedacht aan de jaren die achter haar liggen. En dat moment vlak na de geboorte van Jezus, toen ze ook in Jeruzalem stond voor de eerste keer als moeder met haar oudste kind in haar armen om het offer te brengen, het offer voor de eerstgeborene. En voordat ze met haar man Jozef goed en wel besefte wat er gebeurde, stond daar opeens die onbekende man voor haar, die zonder iets te vragen haar baby uit haar armen nam, het omhoog hief, naar de hemel keek, het tegen de Heere sprak: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het was deze Simeon die tegelijkertijd ook een woord voor haar als moeders had. En tegen haar zei: op dat moment een zwaard zal door uw ziel gaan. Woorden die haar raakten tot in het diepst van haar moederhart, maar waarvan ze op dat moment de rijkwijd en de diepte daarvan niet kon beseffen. En toch is het de evangelist Lucas die vertelt dat ze die woorden bewaart in haar hart, overdenkt, bepeinst, zoekend, tastend naar de betekenis van deze profetische woorden. Ze zal ook ongetwijfeld gedacht hebben aan het moment dat ze met hem was in Jeruzalem, toen hij 12 was, en ze hem kwijt was geraakt. En na dagen zoeken hem aantrof. Niet in een bijzaaltje, maar thuis. Thuis bij zijn vader. Daar waar hij kind aan huis was en zich als kind ook thuis voelde. Onder het oog van zijn vader in de tempel. En vol verbazing en oprechte onschuld keek het kind zijn moeder aan. En sprak de woorden: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Met andere woorden: u weet toch dat ik thuis ben. Hier is mijn thuis. U had mij niet hoeven zoeken. U had niet hoeven vragen in de straten van Jeruzalem aan de meeste vreemdelingen: heeft u ook mijn kind Jezus gezien? Ik was thuis. U was verdwaald. Zal ze gedacht hebben aan dat andere moment, 3 jaar geleden, die bruiloft in Kana, daar waar Jezus begon om in het openbaar ook tekenen en wonderen te verrichten? Wat zal er door haar heen zijn gegaan? Maar nu staat ze hier, vergezeld van een zus, tante van Jezus. Een andere vrouw, zo lees ik tenminste vers 25, die heet Maria, de echtgenote van Clopas, en een vierde vrouw, Maria Magdalena. Ze staat niet alleen, en toch ook weer wel. Jezus heeft maar 1 moeder. Met alles wat er gebeurt op dit moment moet het haar ook raken. Terwijl ze daar staat in de schaduw van het kruis, ziet ze tegenover zich hoe die onverschillige Romeinse ruwe soldaten dat dobbelspel op dit moment aan het bedrijven zijn. Ze hebben het met elkaar op een akkoord gegooid om de kleding van de kruiselingen te verdelen. Maar toen ze zagen het onderhemd, u mag het ook lezen in de termen van vandaag, het ondergoed van Jezus, bleven ze allemaal even aarzelend staan. Is dit het wel waard om te verscheuren? Dit kostbare kleed. En in overleg met elkaar hadden ze besloten om dan maar te verdobbelen. En de winnaar van dit dobbelspel werd de eigenaar van Jezus' kleed. Ze zag het. Zou ze niet gedacht hebben aan dat andere moment, toen ze haar kind baarde, die baby wond in doeken en hem legde in een kribbe. En nu, als je omhoog kijkt, hangt hij daar, naakt, in zijn schande. Wat moet dat met haar hebben gedaan? En wat zal er door haar zijn heen gegaan? Haar zus, zal ongetwijfeld de verbijstering en het verdriet hebben gezien. Maar ze ziet niet het hart van deze moeder. En kijkt u even met me mee naar vers 26. Jezus ziet het wel. Jezus, nu ziende zijn moeder. Let u even op de volgorde. Jezus ziet zijn moeder. Nee, daarmee wil Lucas niet suggereren dat Maria haar kind niet ziet. Dat ze niet op durft te kijken om dat aangrijpende gezicht te zien. En dat ze als het ware met gesloten ogen vol verbijsteringen de schaduw van Jezus kruis staat, bang om te kijken en te zien wat ze niet wil zien. Nee, Johannes wil nadrukkelijk zeggen, Jezus ziet zijn moeder. Jezus ziet. Hij ziet. Hij die weet wat er omgaat in het hart van een mens. Die niet alleen het ongeloof ziet zoals dat menig keer werd openbaar kwam wanneer hij rondwandelde op aarde onder de prediking van het evangelie, soms ook niet meer verder kon met preken en wonderen verrichten omdat hij het ongeloof zag, en soms vermeldt de evangelist dat ook, dat de zaligmaker niet veel tekenen kon doen en niet veel wonderen kon verrichten en zijn woord niet kwijt kon vanwege het ongeloof dat hij in die plaats ontmoette die hij aandeed. Maar hij ziet ook wat er omgaat in het hart van een mens die geen woorden heeft om te verwoorden wat er in dat hart leeft. Hij zag bijvoorbeeld die andere vrouw die van achteren naar hem toe kwam om hem aan te raken. Stilletjes weer weg te gaan, terwijl ze in haar hart overlegt, als ik maar slechts met mijn vingertop zijn kleed aanraak, dan ben ik rein. Hij zag het. Draaide zich om, zoals de evangelisten dat benadrukken, te zien niet of er iemand of wie hem had aan. Nee, hij keek om haar te zien, die hem had aangeraakt. Hij keek doelgericht naar haar, omdat hij wist dat er in haar hart leeft. Hij wist ook wat er leefde in het hart van Nicodemus toen hij in het holst van de nacht bij hem aanklopte. Hij wist wat er omging in het hart van de Samaritaanse vrouw toen ze niets vermoedend bij hem aankwam op die heet moment in overdag bij de Jacobsbron. Deze Jezus, die weet wat er leeft in het hart van ieder mens en die een bijzonder oog heeft voor het hart van zijn kinderen, degene die hem vrezen en lief hebben en die als kind en als borg alleen kan kijken zoals dit kind kan kijken naar het hart van zijn moeder. Ziet Maria staan. Hij ziet haar. Hij ziet ook, kijkt u even met me mee naar de tekst, vers 26. Johannes zegt niet, Jezus nu ziende Maria. Nee, hij ziet zijn moeder. In één oogopslag, als ik het zo mag zeggen, kijkt hij door het hart van Maria heen tot op de bodem van haar leven. En ziet haar daar staan in de schaduw van zijn kruis als zijn moeder. Zijn moeder die in de achterliggende periode, in de achterliggende jaren, soms verward toekeek hoe de gang van haar kind door het leven was. Zijn moeder niet die kon begrijpen hoe op enig moment toen ze daar stond met de andere kinderen achter die mensenmenigte die omheen gepakt stond rondom het huis waar de Heere Jezus was en die hun niet toeliet. En op een gegeven moment was het Maria en de kinderen die tegen de mensen voor hun zeiden, zeg, zou je het even willen doorgeven? Je moeder staat hier samen met je broers, we willen graag even met je spreken. En dat bericht werd van rij naar rij doorgegeven totdat het kwam bij Jezus. En die viel opeens stil. Ze hoorde het van verre dat hij zei, wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers en zussen? Dat zijn zij die doen de wil van mijn hemelse vader. En hij kwam niet Hij kwam niet. Hij liet daar staan. Dat heeft pijn gedaan. Bij deze moeder. Maar ze had ook een andere pijn, toch? Hoe dat met Jozef is, we weten het niet. Is die al overleden? De evangelisten laten het liggen, dus wij ook. Maar wat we wel weten, is dat ze daar alleen staat zonder de rest van het gezin. Omdat al Jezus' broers en zus of zussen, in ieder geval één zus, niet in hem geloven. Verplaats u zich even in de rol van deze moeder. Die toen ze aanhoorde wat de engel haar aan zei, zei tegen de engel: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Ze onderwierp zich aan het woord van de Heren. Omdat ze geloofde in God en de Heren vreesde. Ze zag in dit kind meer dan alleen maar de oudste. Zoals we het gezongen hebben met de lofzang van Maria. Ze zag in hem haar zaligmaker. Van wie ze al bij het kraambed kon getuigen. Rijken heeft hij ledig weggezonden en armen heeft hij met goederen vervuld. Maar toen ze meer kinderen kreeg en ze erachter kwam dat de rest van de kinderen, kinderen van haar en Jozef, dus kinderen van Adam zijn, met een boos hart en een ongelovig bestaan, Jezus als zaligmaker verwierpen, wat voor rol zal ze hebben gehad in dat gezin? Hoe zou ze op haar manier geprobeerd hebben om het gezin bij elkaar te houden, vrede te bewaren, schipperen, tussen wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen, voorkomen dat het escaleert onder de kinderen, dat het uit de hand loopt. Nu staan ze daar alleen. Met een zus en twee vreemde vrouwen. Ja, die kent ze wel, maar er zijn geen bloedbanden. Waar is de rest van het gezin? Ze zijn er niet. En Jezus ziet haar staan. Hij wel. De anderen niet. Hij ziet niet alleen als kind zijn moeder staan, maar als Jezus. Hij die zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Hij kijkt niet alleen met de ogen van de oudste van het gezin naar zijn moeder. En ziet haar moeder, zijn moeder staan, verbijsterd, verdrietig, verslagen, machteloos. Maar hij ziet ook als borg en als middelaar. Een moeder staan. Een moeder. En hij moet het zien. Zodat deze borg en middelaar, niet alleen zijn moeder, maar elke moeder, elke vader, elke ouder ziet staan in een situatie als deze. Laten we op deze goede vrijdagavond, en ik zeg dat heel nadrukkelijk voordat we verder gaan met het tweede punt, allereerst ons in ootmoed ook verwonderen over dit moment in Jezus sterven. Hij moet zijn moeder zien en ervaren wat dat met hem doet, zodat hij met dat gevoel, met de blik op zijn moeder, ook moeders en vaders onder ons in deze tijd ziet, die verslagen en machteloos omstaan aan de rand van een graf, sterfbed of alleen omdat ze verlaten zijn van hun kinderen. Dit is ook de zaligmaker. Stervend kijkt om oog te krijgen voor deze moeder. En haar spreekt hij aan. Het zijn eigenlijk hele rare woorden, zo'n gemeente, als ik het zo mag zeggen, zo op het eerste gezicht. Want terwijl ik in zo sterk probeer te benadrukken de bijzondere band en de bewogenheid die de Heere Jezus in die ogen als het ware heeft wanneer hij zijn moeder daar ziet staan in de schaduw van, van het kruis, is het tegelijkertijd voor ons gevoel zo kil, zo zakelijk. Als de Heere Jezus zijn moeder aanspreekt, kijkt u met me mee, vers 26, hij ziet zijn moeder staan en de discipel die hij lief had daarbij staande, en zei tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Wat een aanspraak. Vrouw. Je zou verwachten toch op dit moment dat hij zou roepen: moeder. Dat hij in zijn bewogenheid en liefde voor zijn moeder dat ook door laat klinken in zijn stem. Met alle genegenheid en liefde die in de schuil gaat in het hart van Jezus. En toch gemeente, als we thuis zijn een klein beetje in het Johannesevangelie, is dit niet de eerste keer, zo u dan waarschijnlijk ook weet, dat de Heer Jezus zo zijn moeder aanspreekt. Met de woorden vrouw. Twee keer in het evangelie van Johannes vestigt de evangelist de aandacht op de moeder van de Heer Jezus. De eerste keer is aan het begin van Jezus' omwandeling in het openbaar. En de tweede keer is hier, aan het einde, vlak voor Jezus sterven op Golgotha. Dat begin was een heel ander begin, dat is in Johannes 2, de bruiloft te Kana, waar de Heer Jezus samen met zijn eerste discipelen uitgenodigd is vanwege een bruiloft in de familiekring en daar dus ook aanwezig is met andere familieleden, zo ook zijn moeder, die op enig moment de verlegenheid van de ceremoniemeester en daarin ook de verlegenheid van het bruidspaar opmerkt. De wijn is op. En zonder iets te zeggen schuifelt ze naar haar oudste zoon en ze fluistert hem in hem oor: de wijn is op. Met andere woorden, doe er wat aan. Los dit probleem dat midden op dat bruiloftsfeest plotseling aanstaan op, zodat het bruidspaar niet in verlegenheid raakt en ze tegen de gasten moeten zeggen dat er geen wijn meer geschonken kan worden en dat daarmee die bruiloft in één keer in een soort grote teleurstelling eindigt. Want een schande zal dat ook over de familie uitroepen van dit bruidspaar. En toen was het Jezus die tegen haar zei: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Ook geen moeder, maar vrouw. Alsof de zaligmaker een stap bij haar vandaan doet. Alsof hij niets wil weten van die loyaliteit die Maria aanstipt wanneer zij hem aanspreekt: zoon, kind, doe er wat aan. En dat afstandelijke gemeente komt hier, zo op het eerste gehoor tenminste, weer terug. Vlak voor Jezus, vlak voordat de Heere Jezus zijn leven geeft in de handen van zijn vader, spreekt hij weer voor de laatste keer aan zijn moeder aan. En weer met die formele afstandelijke aanspraak: vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Niet met mijn moeder, zoon, zie mijn moeder. Uw moeder. Wat is dit? Wel, wat voor ons op dit moment kil en zakelijk in de oren klinkt, dat wil nog niet zeggen dat het in de oren van Jezus' omstanders rondom het kruis kil en zakelijk klinkt. Daarvoor moet ik iets achtergrondinformatie geven, gemeente, rondom het kruisigen van mensen in deze tijd. Mensen die gekruisigd waren en vaak uren, soms dagen erover deden voordat ze kwamen te overlijden, hadden vlak voordat ze gekruisigd werden, of net nadat ze gekruisigd waren, de gelegenheid om nog de laatste dingen te zeggen tegen de directe familie. Je zou kunnen zeggen, en zo werd dat ook vaak gezien, vandaar ook het thema van de preek, ze kregen nog de gelegenheid om een testament mondeling door te geven aan de nabestaanden. En in een testament, wanneer je komt te overlijden, dan maak je bekend in dat testament wie wat van jouw bezittingen krijgt wanneer je gestorven bent. En zo ook hier. Maar Wat heeft Jezus nog? Zelfs zijn ondergoed wordt verdobbeld. Was hij het niet die zei, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets. En was hij het niet die zei, toen die grote mensenmenigte voor hem zat, tegen zijn discipelen, zij zei niet van, wil u leven brood halen? Ik heb er rekening mee gehouden en inkopen gedaan. Hij had niets. Hij vroeg, willen jullie me brengen? Wat je ophaalt. En met lege handen brak hij en deelde uit. Hij gaf wat hem gegeven werd en vermeerde de gaven door zijn gebed. Maar hij had niets. Het enige dat hij nu nog heeft is zijn moeder. Jezus nu ziende zijn moeder en haar geeft hij weg als zijn testament, zodat hij niets meer heeft. Wat is dat ook vreemd, toch? Als de zaligmaker op deze manier afstand neemt van zijn moeder. Wat zit hierachter? Hier, gemeente, zit alleen maar liefde achter. Het is de evangelist die dat ook op een hele subtiele manier benadrukt. Kijkt u maar even met me mee, vers 28, waar de evangelist zegt, hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was. Die woorden heeft de evangelist eerder gezegd. We moeten daarvoor even terugbladeren naar hoofdstuk 13. Het begin van het lijdensevangelie. Als enige evangelist onder de andere evangelisten is het Johannes die vele hoofdstukken wijdt aan Jezus' laatste dagen voorafgaand aan zijn lijden en sterven. En op bijzondere momenten in het leven van de zaligmaker leidt de evangelist ook in op een bijzondere manier. Johannes 13, de eerste vers. Ik lees ervoor. Er staat en voor het feest van het Pascha Jezus, wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal. Hij staat hier op en gaat op weg om aan het einde van die weg te eindigen hangend in zijn wonden. En daar, op dat moment, als hij weet dat alles is volbracht, als laatste daad vlak voordat hij zijn leven toevertrouwt in de handen van zijn Vader, staat hij zijn moeder af in de zorg van een discipel. Dit is liefde. Liefde tot het einde, maar dan wel Jezus liefde. Niet alleen het liefde van een kind die zich zorgen maakt om zijn bejaarde moeder, maar Jiria is hier al op leeftijd gekomen, zeker naar de maatstaven van die tijd. En in een tijd waarin niets geregeld is voor oudere mensen, is zij als moeder, als oude vrouw overgeleverd aan de zorg voor anderen, in dit geval aan de zorg voor de kinderen. Maar het is niet Jezus het kind dat haar geeft in de handen van de discipel. Het is Jezus haar zaligmaker. die haar afstaat in de handen van de discipel die hij lief heeft. Zodat in de afstand die er komt tussen hem aan de ene kant en Maria aan de andere kant, Maria niet langer meer de moeder is van Jezus, maar geplaatst wordt tussen alle andere zondaren waarvan de evangelist zegt, het zijn de zijnen die overgegeven zijn door zijn vader in de handen van de zoon. En die de zoon stervend aan het kruis terug gaat geven met zijn doorboorde handen aan zijn vader. En om Maria terug te kunnen geven, niet als moeder van, maar als vrouw. Als zondares. Neemt hij afstand van haar. En maakt zo plaats in haar leven voor Jezus, haar zaligmaker. Mag ik deze woorden even lezen met de ogen van een vader, een moeder, pleegvader, pleegmoeder, maar ook met de ogen van een zoon of een dochter, pleegzoon, pleegdochter. En dan heb ik u allemaal genoemd. Welk kind heeft nooit de zwakte en zondige kanten van een vader of een moeder, pleegouder, gezien? En welke ouder in ons midden, als u kinderen mocht krijgen, of pleegouder, als de zorg van kinderen aan u werd toevertrouwd, heeft nooit een moment in zijn of haar leven dat je terugkijkend bij jezelf moet denken, dat had ik anders moeten doen? Misschien moest je dat ook wel zeggen. Belijdend je zonde en tekortkomingen. En samen met je kind de knieën buigen. Om te bidden om vergeving. Voor dat gebed. En voor die schuld. En voor die zonde. Neemt Jezus afstand van zijn moeder. Vrouw, zie uw zoon, zodat er voor deze moeder ruimte komt voor vergeving. Dit is liefde, tot het einde toe. Hier scheurt Jezus zijn moeder van zijn hart, uit liefde en bewogenheid, met het oog op haar zaligheid, schuld en zonde. Liefde tot het einde toe. Maar zien we hier ook niet gemeente, en dan maken we de stap tenslotte naar het derde punt, zien we hier ook niet gemeente hoe de Heere Jezus langzaam maar zeker ook aan het voorbereiden is. Voorbereiden op het moment om zijn leven te leggen in de handen van zijn vader. Om zo meteen vlak voordat hij zijn hoofd buigt, eerst die machtige daad te verrichten. Waarmee hij de dood voorgoed een stap voor is. De dood overweldigt hem niet, overvalt hem niet. Nee, de dood heeft met eerbied gesproken op Golgotha het nakijken. Hier is de opstanding die de dood een stap voor is. En die voordat hij die machtige daad verricht om zijn leven vanuit liefde en gehoorzaamheid te leggen als een rantsoen, als een losprijs in de handen van zijn hemelse vader. Het laatste wat hij heeft achterlaat, maar niet onverzorgd achterlaat. Want ik wil even, dan maken we met u de gemeente de stap naar het derde punt. Ik wil even met u kijken naar de manier waarop de Heere Jezus niet alleen zijn moeder aanspreekt met vrouw, maar ook vervolgens wat hij zegt in de richting van de discipel die hij lief heeft. Kijkt u met me mee, vers 26. Daar staat, Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Deze woorden die de Heer Jezus uitspreekt zijn niet alleen heel, voor ons gevoel, zei ik net, heel zakelijk en kil. Maar in de oren van de mensen uit Jezus' dagen is dit een bekende formulering. Het heeft bijna iets juridisch. Iets met de wet. Het zijn woorden die uitgesproken worden op een moment wanneer een echtpaar een zoon of een dochter adopteert. Misschien gevonden, een wees. Misschien achtergebleven naar een jong sterven van beide ouders en dat iemand in de familie zich juridisch verantwoordelijk stelt voor het kind dat als wees achterbleef. Maar ook in deze tijd waren er regels voor. En om zo'n adoptie te bekrachtigen, werden de woorden uitgesproken die Jezus hier uitspreekt. Vrouw of man, zie uw zoon. Zoon of dochter, zie uw vader of uw moeder. Hangend in zijn wonden legt deze stervende Christus de grond voor het adopteren van Maria door de discipel. En de grond en het volmacht waarmee de discipel Jezus' moeder mag adopteren. Hij die daar recht op heeft, spreek dit uit. En daarmee wordt de gedachte voorkomen, gemeente, dat de Heer Jezus vanaf dit moment, of dat Maria als moeder van de Heer Jezus zich niet langer meer hoeft te bekommeren, niet langer meer de zorg hoeft te dragen over haar oudste zoon, die ze zo meteen voor haar ogen ziet overlijden en straks zijn lichaam ziet weggedragen worden om begraven te worden in de hof van Jozef en Arimathea. En u moet de woorden goed lezen. Het is de Heer Jezus die niet een zoon in de plaats van hem stelt, maar die een ander aanstelt om zorg te gaan dragen voor zijn moeder. Wij zouden vandaag de dag zeggen, in de termen van vandaag, deze discipel wordt mantelzorger. Maar hier is het meer dan dat. Van Jezus' moeder. Hij zorgt voor haar. Terwijl zij, staande in de schaduw van Jezus' kruis, niet meer kan zorgen voor hem. In deze daad die de zaligmaker verricht, als laatste voor zijn heengaan, terugkeert tot zijn hemelse vader, legt hij de juridische grond, het fundament neer van ultieme naaste liefde. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf, maar hier is het de naaste liefhebben ten koste van jezelf, ten koste van zijn leven. Betaald door zijn sterven. Hij legt verbinding tussen een vrouw en een discipel. Kijk even met me mee hoe die discipel wordt omschreven. Er staat in vers 26, de discipel die hij lief had, die Jezus lief had. We zijn die in de achterliggende weken al een paar keer eerder tegengekomen, gemeente, de discipel die Jezus lief had. En ik heb toen tegen u gezegd, dus gissen wie dat precies is geweest, de meesten houden het op Johannes, de evangelist, de schrijver van dit evangelie, dat zou ook heel goed kunnen. Maar er is meer dan dat, dat Johannes vanuit een stukje bescheidenheid zijn naam niet heeft opgeschreven. Want zou dat nou zo bescheiden zijn geweest? Als je zo benadrukt dat Jezus jou lief heeft, terwijl je mededisciplen ook door de zaligmaker worden bemind. Nee, wij zagen juist in de achterliggende weken dat met deze discipel iets bijzonders is. Keer op keer was hij als het ware een soort spiegel tegenover die andere discipelen, vooral tegenover Petrus. Het was Petrus die als eerste ook de aandacht op hem vestigde toen Judas samen met de Heer Jezus die bete brood dompelde in de bittere saus. En Petrus ondertussen had gevraagd aan de discipel die Jezus lief had en lag in de schoot van de zaligmaker wie het is die hem verraden zou. En Jezus fluisterde het in de oor van de discipel die hij lief had. Het is de discipel die Jezus lief heeft die zometeen op de derde dag, als hij arriveert bij het geopende graf, in de opgevouwen doeken, een opgerolde grafdoek, mag geloven dat het echt waar is. Hij is opgestaan uit de doden. En dan zegt de evangelist Johannes in hoofdstuk 21 zo heel voorzichtig en hij keerde terug naar zijn huis. Dat is wel het huis van Maria, de vrouw, de moeder van Jezus, sinds enkele dagen is opgenomen als adoptievrouw van deze discipel. Hier legt de zaligmaker in de schaduw van het kruis een band tussen mensen die de bloedbanden doorsnijden en overstijgen. Hier fundeert hij het leven van twee mensen in een diepe band van onbegrijpelijke zondaarsliefde die de tijd en de eeuwigheid verdraagt. Hier wordt in de schaduw van het kruis langzaam maar zeker zichtbaar welke gestalte de bruid van Christus krijgt als hij zijn liefde gaat bewijzen aan twee mensen en die verbindt met elkaar. Een discipel die zich ontfermt over een moeder die een kind verliest. Ik moet denken, gemeenten, aan een van de uitspraken in het Nieuwe Testament, waar de apostel zegt, de ware godzaligheid is deze. Geen vrome verhaal ophouden, op het podium staan, grote woorden spreken, maar wezen, weduwe, en u mag dat aanvullen, weduwnaren, vreemdelingen, opzoeken, vertroosten en bijstaan in hun verdrukking. In die discipel die Jezus lief heeft, ontmoet Maria de liefde van Jezus. Maar gemeente, mag ik in alle onbevangenheid, en ik zeg het ook vanmorgen, vanmiddag, vanavond tegen mezelf, als herder en leraar van deze gemeente. Zijn we zo gemeente? Door een discipel, staande in de schaduw van Jezus kruis, luisterend naar zijn woord, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Appelleert dat woord van Christus, die stervend dat zegt tegen één van zijn discipelen en in hem tegen alle discipelen, op ons hart. Voelen we dan ook niet de diepe bewogenheid, ontferming voor hen die in nood verkeren? En zien we ook niet hier, gemeente, hoe de Heer Jezus gestalte geeft aan zijn gebeden? De beden die hij uitsprak in het hart van zijn lijden en sterven. Ik citeer maar twee momenten even eruit uit het hoge priesterlijk gebed, waar de zaligmaker tegen zijn vader zegt in vers 21 van Johannes 17, ik bid dat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. De woorden waarmee hij dit gebed afsluit, Johannes 17, vers 26, ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij. En ik, in hen, De discipel die Jezus lief heeft. Die Jezus beeld. Jezus gelijkenis. Jezus gestalte. Jezus liefde vertoont en beoefent. Door zich te ontfermen over deze vrouw. En haar tot zijn eigendom. Tot zijn zorg en verantwoordelijkheid te nemen. Is de plaats in uw leven, gemeente, voor hen die in nood verkeren? Of leef je voor jezelf? Zou je zo kunnen doorgaan? Alsof vanavond op deze goede vrijdagavond staan aan de hand van het Lijdensevangelie in de schaduw van Jezus kruis. En we niet alleen hem zien, hangend in zijn wonden. Maar hij ook rondkijkt. Hangend in zijn wonden, of hij hier in de gemeente van Renswoude, ik pas het woord vanavond maar gewoon heel concreet even toe. Of hij hier in de gemeente van Renswoude een discipelin ziet, tegen wie hij kan zeggen, vrouw, man, zie uw zoon, zie uw dochter. Zoon, dochter, zie uw moeder, zie uw vader. Laten we dit woord meenemen naar de binnenkamer. En vragen hoe dit evangelie van de lijdende en stervende Christus ook heel concreet gestalte kan krijgen in ons hart en in ons leven. Maar er is wel één ding voor nodig. Kijkt u voor de laatste keer met me mee naar de tekst. Staat, ik lees het maar, vanaf vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zus van zijn moeder, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder. En dan kijkt hij verder. Aan wie kan ik haar weggeven? Ziet de discipel die hij lief heeft daarbij staande en zegt als eerste tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Hij vraagt geen toestemming aan de discipel, wil je ontfermen over mijn moeder? Hij veronderstelt dat een discipel die Jezus lief heeft, gehoorzaamt aan Jezus liefdesbevel. Zoon, zie uw moeder. Dan overstijgt deze tekst tot de bloedbanden. Ik wil deze avondgemeente afsluiten met iets wat gebeurde in mijn vorige gemeente. Er zitten vanavond ook Sliedrechters in de kerk. Het was in de gemeente van Sliedrecht-Bethel dat het gebeurde. Er waren twee weduwe vrouwen die zich over elkaar ontfermden en bijstonden in hun moeite, zorg en verdriet. Er waren geestelijke banden. En als je ze opzocht, zeiden ze onafhankelijk van elkaar, de band die we met elkaar hebben, als weduwe die de Heere vrees, overstijgt de band die we hadden met onze man. Na kort stierfbed stierf er één. En kort daarna was het avondmaal in de gemeente van Sliedrecht-Bethel. En aan het avondmaal, bezoek stond al ingepland, bezocht ik haar. En toen zei ze, dominee, tijdens het avondmaal ging de hemel open. En zag ik mijn vriendin, juichend voor Gods troon. Dat is de liefde waarmee Jezus haar lief had tot het einde. Wanneer eindigt dat einde? Eindigt in de eeuwigheid. Amen.